alleen door geloof in Jezus een mens voor God gerechtvaardigd wordt. Maar christenen van Joodse komaf hadden de oude Joodse wet als een extra onderdeel aan het evangelie toegevoegd. En Paulus is op zijn zachtst gezegd niet blij. In deze brief benadrukt Paulus dat er slechts maar één wet van toepassing is. Namelijk de wet van Christus liefde. In Galaten 5, dus één hoofdstuk voor wat wij gelezen hebben. Galaten 5 vers 14 schrijft Paulus, want de hele wet is vervuld met één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. En je hoort wel, Paulus spreekt met dezelfde woorden als Jezus. Toen een wetgeleerde eens aan Jezus vroeg naar wat is het grootste gebod, zei Jezus, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grootste gebod. En het tweede, dat daar helemaal aan gelijk is, zei Jezus, heb uw naaste lief als uzelf. En in deze brief, in hoofdstuk 5, haalt Paulus deze woorden nog maar eens naar voren. Paulus spreekt over de wet van de liefde. En hij benadrukt dat deze wet alleen maar te volgen is als een mens, als een gelovige, geleid wordt door de geest. Dat lees je bijvoorbeeld in 5 vers 25. En schrijft Paulus, wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Als je door de geest geleid wordt, volg dan de richting die de geest je wijst. Een mens die zich dus door de geest laat leiden, is een mens die niet gericht is op eigen belang, zegt Paulus. Maar hij wordt een mens, hij of zij wordt een mens, die gericht is op haar of zijn naaste en om hem of haar te dienen in liefde. Zo is een mens die zich door de geest laat leiden, aan de ene kant een mens die dus helemaal vrij is, vrij van de wet van Mozes, en aan de andere kant vol van de wet van liefde. De dienende liefde van Jezus. En met deze woorden over de wet van de liefde kijken we verder naar de woorden die we zojuist lazen. In Galaten 6 vers 2 spoort Paulus de gemeente aan om elkaars lasten te dragen. Want, zo schrijft hij, zo leeft u namelijk die wet van Christus na. Met deze wet van Christus is bedoelt hij uiteraard die wet van die dienende liefde. En toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, ergens is het best wel makkelijk om deze woorden in je mond te nemen. Maar om die wet ook daadwerkelijk ten alle tijde in je eigen leven toe te passen, daar is echt soms wel wat meer voor nodig. Vandaar dat Paulus er ook als eerst wijst op de leiding door de geest. Want wie vanuit het geloof in Jezus wil leven, ja, die kan dat niet doen als er in je leven geen ruimte is voor de geest. Met andere woorden, Paulus vraagt dus die mensen in Galaten om samen als gemeenschap te leren leven vanuit de spiritualiteit van hun geloof. Verbonden, gezamen verbonden met de geest. Samen verootmoedigen, samen bidden, samen luisteren en samen één weg volgen. Spiritualiteit van de gemeente. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nou, er zijn uiteraard vele vormen voor te bedenken. Maar de kern is dat de geest ten alle tijde voorop gaat. Voorop gaat in je eigen leven, in je eigen geloofsleven, maar zeker dat ook van de gemeente. Leven door de geest is een leven waarin de prioriteit van geloven, de prioriteit van je denken en zelfs de prioriteit van je doen, je handelen, in de handen van de Heilige Geest gelegd wordt. Alles wat je doet, je geloven, je denken, je handelen, je geeft het over aan de Geest. Ik denk dat een gebed om de leiding door de Geest de eerst geëigende weg is. Welke vorm kan je ervoor kiezen? Nou, het gebed om de Geest is de eerst geëigende vorm. Stel, je vindt dat ergens iets nodig is. Je hebt iets gezien en je vindt het belangrijk. Of in jouw ogen gaat er ergens iets mis. En je wil het bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld in de gemeente. Paulus zou dan zomaar tegen je kunnen zeggen... ga alles eerste maar eens met de Geest van Jezus in gesprek, voordat je überhaupt op pad gaat om iets te doen, te zeggen of na te laten. Ga eerst zelf maar eens in gesprek met boven. Paulus zou dat zomaar tegen je kunnen zeggen en dan natuurlijk niet, zodat je later bijvoorbeeld in het midden van de gemeente zou kunnen zeggen, zeg luister eens, ik heb met de Geest gesproken en dit is, nou ja, je voelt hem aankomen. Nee, als je er zo in gaat staan, dan misbruik je de naam van God. Je laten leiden door de Geest stelt je aan de ene kant in staat om je eigen hart diep te onderzoeken, of het wel zuiver is. En aan de andere kant kan het ook je hart juist weer openen om in liefde heel barmhartig te zijn met de mensen om je heen. En als Paulus dus schrijft, draag elkaars lasten, dan betekent het dus dat je opgeroepen bent om heel zachtmoedig met elkaar om te gaan. Dat je je ook bewust bent dus van je eigen beperkingen. Dus als je een ander weer op de been wil helpen, Paulus schrijft erover, als je iemand weer op het rechte pad wil helpen, bedenk dan dat jij ook zelf slechts leeft van Gods genade. Wees dus zachtmoedig in je spreken, in je handelen, zegt Paulus. Alleen zo sluit je samen als gemeenschap, alleen zo sluit je de gelederen tegen het insluipende kwaad dat loert in en op de gemeente. Samen de gelederen sluiten is zo belangrijk. Als Paulus dat gezegd heeft, draag elkaars lasten, dan zoomt Paulus als het ware nog een stukje verder in. Op het eigen tekort in de gemeente. Laat ieder, zegt Paulus, laat ieder zijn, of uiteraard haar eigen daden toetsen, dan heeft hij immers iets om trots op te zijn. Zonder dat, om zich bij een ander daarop voor te laten staan, want ieder mens moet ook zijn eigen last dragen. Dus nadat elkaars lasten dragen, zoomt hij in en zegt hij, let nou ook eens op je eigen last. Want ook dit hoort helemaal bij het leven door de Geest. In een gemeente is ieder geroepen om zijn of haar eigen inbreng te geven, maar ook te onderzoeken. Ga eens na wat je teweeg gaat brengen door wat je doet of laat. Ten goede of misschien ten kwade. Door je woorden, misschien door je houding. Onderzoek jezelf. En heel misschien is dit wel de scherpste richtingwijzer als we het hebben over liefhebben van onze naasten. Je naaste liefhebben als jezelf. En dan in de context waar Paulus over spreekt, betekent dat je kritisch, nee, dat je zeer kritisch bent ingesteld op jezelf. Hoe gemakkelijk kan het aanvoelen wanneer je deze stap overslaat en liever kijkt naar bijvoorbeeld de beweegredenen van anderen. Het is heel makkelijk om van een ander iets te vinden dan wat je van jezelf vindt. En nee, zegt Paulus. Wie daarna verlangt te kunnen leven vanuit die wet van de liefde van Christus, die ontkomt er niet aan, dat is nou eenmaal gegeven, die ontkomt er niet aan, aan deze toetsing van je eigen last. Waar ben je mee belast en hoe ga je daarmee om? Want God vraagt aan ieder christen naar haar of zijn eigen verantwoordelijkheid. God zal jou niet vragen naar een andermans verantwoordelijkheid, uitsluitend naar die van jezelf. Ieder persoon, zegt Paulus, zal zelf rekenschap moeten afleggen ten overstaande van God. De last die jij te dragen hebt, is de last die alleen jij kan dragen, die alleen jij kunt afwegen en voor Gods aangezicht kan brengen. Ik denk dat Paulus heel concreet denkt aan eigen zonden, aan eigen tekortkomingen, aan eigen falen. Die zul je dus zelf voor Gods aangezicht moeten brengen. Niemand anders in de gemeente kan dat voor jou doen. De focus van de gemeente die zich voor Gods aangezicht wil verootmoedigen, is de focus van een gemeente waar ieder voor zichzelf de knieën buigt om vervolgens zichzelf helemaal aan Gods ontferming over te geven. Pas wanneer een gemeente, en daarmee dus iedere lid afzonderlijk, deze taak weet te volbrengen, dan ontstaat er een ruimte om in nederigheid elkaar te dienen. Straks, aan het einde van deze dienst, zingen we met elkaar opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Dat zijn hele grote woorden. Grote woorden die wel tot leven kunnen komen wanneer wij, ieder voor zich, van harte bereid is om eerst onze eigen daden voor Gods aangezicht te brengen. Want dan ontstaat er ruimte. En met dit stukje, dit vooruitzicht, elkaars last te dragen, je eigen last bij God brengen, wil ik nog even kort stilstaan bij vers 14. Want daar zegt Paulus ineens, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Ergens ook wel verrassende woorden dat Paulus ineens zo over het kruis spreekt. Ik heb het ook even teruggezocht in de vorige vertaling, de NBG 51. Daar staat, Paulus zegt, ik wil niets anders dan roemen in het kruis van Jezus Christus. Hij wil roemen in het kruis. Nou, naar de taal van vandaag zou je ook kunnen zeggen, Paulus is trots. Hij is trots op het kruis van Jezus. Nou, ja, weet ik wel dat het woordje trots ligt bij ons gereformeerden eigenlijk niet zo. Dat ligt meestal niet zo goed, hè? Tenminste, ik werd thuis geleerd om niet al te trots te zijn, dat past niet. Je mag dan ook het woordje dankbaar gebruiken. Paulus is dankbaar voor het kruis van Jezus. En ik denk er altijd maar tussen haakjes bij. Dankbaar is het gereformeerde woordje voor trots. Dan komt het toch weer bij elkaar. Wat wil Paulus communiceren dat hij wil roemen in het kruis van Jezus? Ik denk dat Paulus afstand wil doen van enige claim die wie dan ook op andersmans leven kan leggen. Ook op zijn leven. Paulus doet er afstand van. Bijvoorbeeld als Paulus, bijvoorbeeld over de vraag of Paulus zelf wel Joods genoeg is. Als hij in die gemeente mensen leert om de wet van Mozes niet nauwgezet te leven, dan worden direct vragen gesteld aan Paulus. Ben jij wel Joods genoeg, Paulus? Je houdt je niet meer aan de wet. En Paulus zegt, door het kruis kan ik me daarvan distancieren. Of als Paulus in vers 15 de besnijdenis aanhaalt. En dan zegt hij, in de wet van Christus is het helemaal onbelangrijk of iemand besneden is of niet. En dat kan je zomaar op een verkeerde been zetten. En dan kom je met de vraag, Paulus, maar wat is dan wel voor jou belangrijk, als dan al die wetten en regels die in jouw ogen niet meer belangrijk zijn vanwege het kruis? Wat is dan wel belangrijk, Paulus? Waar moeten wij ons aan houden? En het antwoord is zo eenvoudig en voor de hand liggend. Nou, zegt Paulus, dat iemand een nieuwe schepping is. dat je een nieuwe schepping bent. En misschien, bij mij in ieder geval wel, misschien op het eerste gezicht lijkt het een beetje een verwarrende discussie. Wat heeft nou die nieuwe schepping weer met dat kruis te maken? Nou, daarvoor zou je kunnen lezen in een andere brief die Paulus schreef. In de brief aan de Korintiërs, de tweede brief aan Korintiërs. Want daar is Paulus niet zo beknopt, maar daar legt hij het uit. In 2 Korinthe 5 schrijft Paulus ook over het kruis van Jezus. En dan zegt Paulus, één mens is voor alle mensen gestorven. Dus Jezus aan het kruis, één mens is voor alle mensen gestorven. En als iemand gestorven is, als iemand overleden is, dan vervallen toch alle dingen die op dat moment van zijn of haar leven van toepassing was. Als je overleden bent, vervalt alles wat op je leven van toepassing was. Alle wetten, alle regels gelden op dat moment niet meer als je overleden bent. En toen Jezus stierf aan het kruis, werd hij als mens vrij van alle regels, van alle wetten in deze wereld, ook de Joodse wet. En daarom is het door Jezus zijn opstanding dat hij zelf, Jezus zelf, werd de nieuwe schepping. Jezus is de nieuwe schepping. Luister maar wat Paulus erover schrijft in het vervolg van 2 Korinthe 5. Daarom, schrijft Paulus, daarom is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En dat alles is het werk van God. En daarom vind ik het niet verwonderlijk dat Paulus hier in die brief aan de Galaten zich maar op één ding wil laten voorstaan. Namelijk dat kruis van Jezus. Want wie gelooft in Jezus en daar naar handelt, is dood voor de wet, is zelfs dood voor elke regel of bepaling waardoor iemand misschien zichzelf zou willen rechtvaardigen voor God. Het lukt je niet meer. Want je bent gestorven in en aan het kruis met Jezus, maar met hem opgestaan tot een nieuwe schepping. Paulus roemt, hij is trots op het kruis van Jezus. En wil daarmee leven en daarmee ook de gemeente zeggen van, dit is de weg te gaan. Vanmiddag zijn we samengekomen, hier in de zaal, maar ook thuis, om gezamenlijk voor Gods aangezicht misschien wel onze eigen zwakheden te belijden. Misschien kun je aanvaarden dat Christus voor je gestorven is. En misschien kun je ook aanvaarden dat jij en je broer en je zus om je heen een nieuwe schepping is zijn. En tegelijkertijd kun je hier ook nog zitten met een gevoel van onmacht, met een gevoel van onrecht. Want mij is onrecht aangedaan. Heb ik dan geen recht op een stukje genoegdoening? Zal dan niemand erkennen wat mij is overkomen? En misschien zit je zelf al hier, op dit moment, met deze of een vergelijkbare vraag. Lieve mensen, eerlijk gezegd denk ik dat we niet te snel moeten zijn om deze vraag te beantwoorden en te verwijzen naar de kruis. Want als er één van ons hier in ons midden, al is het de kleinste, de minst belangrijke, als er één van ons lijdt, zijn wij als gemeente dan niet geroepen om met elkaar mee te lijden? Zijn we dan niet samengekomen om samen verzoening te zoeken? En in deze dienst mogen we er een aanzet toe geven. Een moment markeren vanmiddag. Markeren waarop we ons verootmoedigen voor God en voor elkaar. Mogelijk is er meer tijd nodig, meer gesprek. Maar laten we daarom barmhartig met elkaars gevoelens omgaan. We zijn er nog niet, maar we zijn wel samen op weg naar dat kruis van Jezus. Want Alleen daar zullen we samen genezing vinden. Voor alles wat ons is aangedaan. Paulus spreekt ons aan. Hij zegt, wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen. Alleen het kruis brengt vrede tussen God en mens. Door het kruis van Jezus behoren wij tot een nieuw volk dat leeft in vrede met God en in ontferming met elkaar. Dat is wat het kruis in ons leven teweeg brengt. Leven in vrede met God en in ontferming met elkaar. Gelovend mogen wij ons vasthouden aan de belofte dat wij in Christus een nieuwe schepping mogen zijn. Dat we geleid worden door de Geest vanuit de wet van Christus, de wet van liefde, die vrede, barmhartigheid in ons leven, in ons gemeente zijn zal brengen. Dat is een belofte. Straks mogen wij al onze zonden, tekortkomingen, daadwerkelijk wegdragen naar het kruis. Aansluitend mag je proeven bij de viering van het avondmaal hoe goed de Heer voor jou is. Zijn wonden worden jou tot genezing. Door de Heilige Geest ontvangen we opnieuw het vertrouwen dat God het is die ons vergeeft. Dat God het is die ons geneest en ons bevrijdt. Door de verbondenheid met de Geest mogen we samen een vergevende, een genezende en een bevrijdende gemeenschap vormen. Die groeit in eensgezindheid. Samen leren we al aan het avondmaal vierend te zeggen. Wij laten ons niet anders voorstaan dan het kruis van Jezus Christus onze Heer. Door hem zijn wij een nieuwe schepping, zodat wij een gemeente zijn waarin vrede en barmhartigheid de maatstaf zijn voor ons gemeente. Zo zal de genade van onze Heer Jezus Christus met ons allen zijn. Amen. We nemen opnieuw de tijd en de ruimte om even in stilte onze gedachten te ordenen. Ook dit is weer een moment van inkeer waar je eventueel een aanvulling kunt maken op je eigen briefje. Misschien wil je nog wat schrijven. Daarna zullen we samen zingen op Psalm 15, het eerste en tweede vers. En na dit psalm bidden wij samen tot onze God, waarin we onze schuld belijden. Misschien wel onze berouw uitspreken en bidden om herstel en een omkeer. Ieder bidt haar of zijn gebed tot God, waarna je je briefje ook zelf naar het kruis mag brengen. En daarbij natuurlijk het verzoek, kijk even om je heen, houd afstand van elkaar. En is de vraag om als je daar langs het kruis bent gelopen, om achterlangs weer terug te komen. Als alle briefjes zijn gebracht, dan mag je vrijspraak ontvangen en zullen we nog opwekking 464 zingen. Maar laten we eerst ons verootmoedigen voor onze Heer. Laten we ons zo staan en verootmoedigen voor God. Ik ga u voor in gebed. Heer onze God, barmhartige Vader, wij belijden voor u en voor heel uw kerk en voor elkaar dat wij gezondigd hebben in gedachten, in woord en in daad. We belijden dat wij kwaad hebben gedaan of hebben nagelaten om goed te doen. Heer, u heeft ons alles gegeven om goed te doen, maar in plaats daarvan voelden we trots, schijnheiligheid, vol van ongeduld en ongeloof in uw kerk. Wij waren u ontrouw door onze nalatigheid. Wij gedroegen ons onverschillig tegenover de liefde. We luisterden naar onze begeerten ten koste van elkaar. Wij waren u ontrouw in onze verwaarlozing van het gebed, in onze zoektocht om met elkaar gemeenschap te zijn, in ons gebrek om u alle lof en eer te geven. Vader, wij bidden u om vergeving voor wat wij verkeerd deden, voor elk onterecht oordeel, voor onze liefdeloze gedachten over onze naasten, voor het streven naar eigen gelijk, wanneer we blind waren voor de nood, de pijn van een ander. Hoor ons en ontvaard ons, nu wij tot u bidden. Heer, schenk u vergeving en vrede aan een ieder die zich tot u keert. Want al waren onze zonden rood als scharlaken, maak ze wit als sneeuw. Al waren ze rood als purper, maak ze wit als wol. Reinig ons van onze zonden en schep een nieuw zuiver hart in ons. In stilte komen wij tot u. Hoor ons als wij tot u bidden, in Jezus' naam. En laten we samen ook bidden, het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw eigen aantekeningen, uw briefjes te dragen naar het kruis, weg te dragen naar het kruis. Let even op elkaar dat we afstand van elkaar houden. geliefde gemeente van Christus Jezus, op onze belijdenis en onze verootmoediging voor God verkondig ik u als dienaar van Christus Jezus een kwijtschelding, een vergeving, een ontbinding van uw zonde in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen met het zingen, wees stil voor het aangezicht van God. En wanneer we dat zingen, zullen de briefjes, ook de briefjes die er al in lagen, dat is in overleg met degene die het gemaakt heeft, zullen worden verbrand, zodat ze ook daadwerkelijk echt niet meer, niet langer bestaan. Laten we samen zingen, wees stil voor het aangezicht van God. En als u de gelegenheid bent, wil ik u daarbij uitnodigen om te gaan staan. Overgaan tot de viering van het avondmaal. Ik wil daar vooraf een aantal dingen met u delen. Als Jezus onderweg is naar Jeruzalem, ontstaat er een gesprek over wie het meest belangrijk is, wie links en rechts naast Jezus zou mogen zitten in het nieuwe koninkrijk van God. En als dan de medeleerlingen daarover verbolgen zijn, dan spreekt Jezus hen aan. En dan zegt hij, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. En toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, namen ze de beide broers kwalijk. Jezus riep hen bij zich en hij zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo mag het niet bij jullie zijn. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet de dienaar van anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de ander zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. In het evangelie lezen we hoe Jezus aan tafel zit